Nou, welkom in deze podcast. Ik ben Jan Stevens, eigenaar van de Steven Training en Coaching. En bij mij aan tafel zit, ik zit bij hem aan tafel, Peter Weustink. Ook actief voor de Steven samenwerking. Peter, heel actief op het gebied van verzuim en inzetbaarheid. Zo noem ik het even snel. Ja. Arbeid en gezondheid, zeg jij ook al.
Dat vind ik iets mooier.
Maar zeg jij het maar, Peter.
Ik vind het zelf leuker om te zeggen naar arbeid en gezondheid. Want op het moment dat je de focus legt op verzuim en inzetbaarheid, dat daar vooral inzetbaarheid, term.
Nee, hè?
En verzuim,
nee.
Ja, het is er.
HR vind je ook niet zo'n leuke term, hè? Nee. Hoe zat dat ook alweer? Dat vliegt me zo even te binnen. Maar...
Nou, mensen eigenlijk gezien als een soort resource, als een hulpmiddel om te kunnen een organisatie te kunnen helpen. Maar mensen zijn veel meer dan een resource.
Ja, ja. Jij had ooit eens een mooie opmerking. Je zei, elke organisatie krijgt dat verzuim wat ze verdienen.
Ja, daar zit dan natuurlijk wel een grens aan.
Ja.
Ik denk dat elke organisatie gewoon een bepaalde hoeveelheid verzuim heeft waar die organisatie echt helemaal niks aan kan doen.
Ja, wat is dat dan?
Denk aan vervelende oorzaak.
Ja.
Niks aan doen.
Nee. Maar, daar,
maar het is tot een bepaalde hoogte. En dan kun je nog wel eens de discussie doen van, ja, hoe hoog is dat dan? Hè? Ik heb in de opleiding had ik een, die zei, joh, 3%, dan kunnen mensen echt helemaal niks.
Nee.
Maar, zegt hij daarbij, alles wat daarboven zit, daar heb je als organisatie invloed op.
Ja.
En dat is het deel van, op het moment dat je die invloed pakt, kun je dus verzuim krijgen waar je wat, ja, wat je verdient.
Ja.
Pak je hem helemaal niet, laat je die invloed liggen, dan kan het heel erg. En daarom zeggen we wel eens, nou, de organisatie krijgt het.
Ja, dus wat genuanceerder.
Het ligt zeker genuanceerder, want je moet ook niet zeggen dat je naar 0% verzuim kunt.
Nee.
Dat kan je gewoon echt niet redden.
Nee.
Nooit niet.
Nee, dat lukt niet, hè?
Nee.
Nee. Maar dan, die 3% die laat ik dan mooi achterwege.
Dat is,
kan de organisatie niet echt aan bijdragen?
Nee, er zit nog een kleine maar aan. Op het moment dat er iemand uitgevallen is, dan heb je als medewerker natuurlijk de zaak dat je gaat zorgen voor herstel. Maar als organisatie kan je mensen wel helpen. Je kunt zeggen, blijf maar lekker thuis en kom pas terug als je weer beter bent. Je kunt ook in het traject mensen misschien datgene aanbieden wat bijdraagt aan herstel.
Ja.
En ook om bijvoorbeeld de afstand tot het werk niet aan. Dus het is niet zo dat je dan op het moment dat er verzuim is waar je niks aan kan doen, niks moet doen als organisatie. Dan moet je gewoon echt wel alles doen wat nodig is.
Ja, dus als er verzuim is waar je niks aan kan doen, dan moet je soms toch wel wat doen.
Absoluut. Nee, aan de oorzaak kun je niks doen.
Nee.
Nee, en dat is gewoon dikke pech. Iemand kan van de fiets af worden gereden.
Ja. Ja.
Maar dat betekent niet dat je op een gegeven moment moet wachten tot het been hersteld is.
Nee.
Je kan mensen helpen door misschien aangepast werk aan te bieden.
Ja.
Sterker nog, dat in de wet staat.
Ja. Maar jij zit eigenlijk steeds op de lijn van te veel ruimte geven, dat werkt niet. En geen ruimte geven, werkt ook niet.
Ja.
Het zit daartussenin.
Ja.
Als je nou naar die meer dan 3% kijkt.
Ja, die wordt spannend. Die vind ik altijd boeiend.
Ja.
Daar liggen, denk ik, de onderwerpen die je als organisatie moet gaan oppakken.
Ja.
En die gaan niet alleen over verzuim. Die gaan er vooral over. Ik denk op het moment dat je die onderwerpen goed oppakt, dan gaat het ook over het kopje. Dan gaat het over misschien ook wel over productiviteit. En eigenlijk is dat leuker om aandacht aan te besteden. Ik vind het altijd leuker om aandacht te besteden aan iets wat je graag zou willen hebben. Je werk, prestaties. Dan om aandacht te wat je niet wil, namelijk verzuim. En nou, dit is de gouden regel, hè. Datgene waar je aandacht geeft, dat krijg je. Geef je heel veel aandacht aan verzuim. Geef je heel veel aandacht aan werkplezier. Het is te simpel misschien, maar je moet vervolgens nadenken. Wat maakt nou ook misschien toch wel van, maar als je het zo doet, dan is de kans op. Je moet het ook niet wegschuiven.
Maar jij hebt de afgelopen jaren heel veel trainingen gedaan op dit gebied. Leidinggevenden begeleid.
Ja.
Coaching gedaan.
Ja, zo. Dat is dan wel een interessante.
Ja.
Want wij worden, op het moment dat er in een organisatie hoog verzuim is, worden we wel eens uitgenodigd voor een training.
Ja.
En wie komen er dan in de training? Dat zijn de leiders.
Ja.
Terwijl je misschien ook kan afvragen, ja, zitten hier nou wel de juiste mensen? Die leidinggevende, we hebben het vaak ook met ziek. Leidinggevende zit, ik ben nooit ziek. Zitten in mijn team alleen mensen die zich om de haven klaar.
Ja.
En daar moeten zij dan leren mee omgaan. Maar je zou ook wel, dat ga je niet doen, want er zijn altijd veel meer medewerkers dan leidinggevende. Dus die kunnen we niet allemaal in de training krijgen. Maar eigenlijk zou het wel heel goed zijn om ook medewerkers.
Ja.
En de thema's die spelen op het gebied van verzuim, wat wordt van jou eigenlijk verwacht als medewerker? We noemen dat een beetje plat hoor, maar u bent een leverancier van werk. U moet werk leveren. Dan mag je bepaalde verwachtingen aankoppelen.
Ja.
Namelijk, Nee, dan moet zorgen dat je kunt, dat je in staat moet zijn. En als je doet, kan je salaris. Maar dat is eigenlijk heel basic.
Ja, die is heel basic. Ja.
Ja. En vervolgens kan natuurlijk, nou, we hebben goede wetgeving voor in Nederland. Maar er zitten ook wel een paar grenzen. Voorwaarden zelfs.
Zoals?
Nou, je moet eigenlijk wel een ziekte hebben. En dat wordt al gelijk heel spannend voor leidinggevenden. Stel, iemand belt op, joh, Jan, ik ben ziek, ik voel me ziek. Ik kan echt niet komen werken vandaag.
Ja.
Wat kun je dan als leidinggevende doen? Hè? Zeg je, ja, naar.
Ja.
Maar eigenlijk moet jij een soort toestemming geven van, oh, ik snap dat je niet kunt werken vandaag. Blijf even gaan. Hè. Nou, dat het weer goed komt. Maar soms wordt dat ook wel als een eenzijdige boodschap gebracht. Ik ben ziek, ik kom niet. Maar om ziek thuis te mogen blijven met doorbetaling van loon, want daar gaat het denk ik vaak over.
Ja.
Je werkt eigenlijk niet, maar je wil wel het salaris hebben. Ja. Moet je toch wel aan een paar verwachtingen of een paar eisen voldoen. Namelijk, je moet wel een ziekte hebben.
Ja.
En je moet ten gevolge van die ziekte niet in staat zijn.
Ja.
Nou, dat kunnen twee dingen zijn. Je kunt dan wel een ziekte hebben. Of je kunt je wel ziek voelen, maar de vraag is even of je...
Ja. Ja.
Want er komt heel vaak op wel eens niet eens bij.
Ja.
Een leidinggevende is wel heel vaak ziek. Zeg, jezus, heb je dat? En dat is een terechte. Maar die moet wel even getackeld worden. Die moet wel eruit zijn. Want anders blijft er gedoe van. Dan eigenlijk is het dan, komt het dan heel snel op het kopje van... Hij is niet meer gemotiveerd. En hij vlucht in ziekteverzuim.
Ja.
Dat ziekte van, is er dan sprake van een werkelijke medische aandoening... waardoor jij niet in staat bent.
Ja, maar die is wel lastig, toch?
Ja.
Is het ook niet door de jaren heen veranderd? Vroeger, praat over 40 jaar terug. Als je ziek was, dan belde je en je zei, nou, ik ben ziek.
Ja.
En dan kwam de controleur nog aan de deur.
Ja.
In die tijd.
Ja.
Die ging dan even kijken of je moest 2 dagen thuis blijven, meen ik, of 3.
Ja.
Er waren regeltjes voor.
Ja.
En nu wordt er veel eerder, lijkt me, verondersteld dat je misschien toch wel zou kunnen werken.
Ja. Nou, die tijd waar jij het over had, was ook dat toen waren de werkgevers nog niet verantwoordelijk voor het loondoorbetaal van mensen die toen niet werkten.
Juist.
Dat lag elders.
Dat was een groot verschil.
Dat was de overheid die dat.
Ja.
Nu zijn ze zelf verantwoordelijk voor loondoorbetaling.
Ja.
Dus nu zitten waarschijnlijk. Het kost, verzuim kost echt klauwen met geld.
Ja.
Als je dat hebt. Ja. Het hoog verzuim kost je een groot, beetje grote organisatie tonnen.
Ja.
Dus dat is echt motivaties kunnen zijn van bestuur of management om te zeggen: dit gaan we aanpakken.
Ja. Maar goed, die leidinggevende die heeft veel aan zijn hoofd.
Ja.
Ja. Die heeft een koffer vol zorgen en verantwoordelijkheid.
Absoluut.
Is verzuim dan niet een hele lastige in die koffer?
Het is een hele lastige en het is ook een tijdvraag. Want de mensen die verzuimen, die hebben die aandacht en die tijd had nodig. Maar ja, ook zij hebben maar 1 portie tijd. En op het moment dat je dat uitgeeft, die tijd aan de zieke en verzuimende medewerker, krijgt de medewerker die gewoon lekker zijn werk doet, die aandacht niet. Op het moment dat je kijkt van wat willen we nou eigenlijk bevorderen, namelijk dat iedereen hier werkt, moet je ook de mensen die nooit verzuimen, zullen hun dan aandacht geven.
Ja.
En vragen, joh, gaat het nog goed? Loopt het nog? Normaal. Maar op het moment dat je zoveel dingen op je bordje krijgt, zoals jij net schetst, en er komt ook al eens een lading verzuim bij, ja, wat valt er als eerste weg? Aandacht hoeft.
Ja.
En dat is jammer. Op termijn is dat jammer.
Ja.
Dat gaat echt.
Maar het is ook een lastig thema in de... Nou, stel, ik heb een medewerker en die is... Elke maand is hij weer 3 dagen ziek.
Ja.
Ja. En dan mag ik mee in gesprek gaan.
Ja, dat moet je misschien wel. Want in organisaties hebben dan regeltjes. Als mensen zich vaker dan 3 keer per jaar ziek melden... dan moet jij best de leidinggevende verzuimgesprek aan.
Ja. En hoe ga ik dat dan doen? Dan zeg ik, hey, het viel mij op dat.
Ja.
Ja.
En die is ook wel spannend. Want soms doen ze een feitelijke constatering. Van, je bent vaker dan 3 keer ziek. Ah, 4 keer nee. Ja, nee, maar dat was een zeer enkel. Maar die is wel spannend, want je moet daarbij uit het gesprek blijven van wat dat er iets niet goed gaat. Dat moet je constateren. Maar de volgende vraag is, oké, ik geef nu als leidinggevende eigenlijk min of meer een grens aan, dat ik het wel genoeg vind. Maar we gaan wel kijken wat je nodig hebt om niet weer over die grens te gaan. Dus je moet zorgen van, wat daar nog wel eens ontbreekt, is dat dan die leidinggevende heel hard gaat werken om te bedenken wat iemand niet over de grens te gaan. Terwijl die medewerker zelf misschien dat niet doet. En wat wij in de training vaak, zoals ik hem heel vaak hoor, dan moet er een frequent verzuimgesprek. En dan binnen. En ja, goedemorgen, wat kom je doen? Ja, ik moet komen voor een frequent verzuimgesprek. Nou, ik ben er. Ja, en eigenlijk is het dan al mis.
Ja, want?
Die had zich moeten voorbereiden op dit gesprek.
Ja.
Die had eigenlijk moeten gaan nadenken. En misschien moet je die een format sturen waarover ze moeten nadenken. Maar die had eigenlijk moeten komen van, ja, ik snap wat er hier gebeurd is. En ik heb erover nagedacht, maar ik heb wel een paar vragen erover. Die wil ik graag met jou bespreken, hoe we dit kunnen oplossen. Maar eigenlijk wordt die uitgenodigd voor een gesprek heel vaak. En die zegt, nou, ik ben er.
Ja.
Vertel maar, wat wil je? Dus die gooit alles weer terug naar de leidinggevende.
Oké, die legt de verantwoordelijkheid bij de leidinggevende.
Ja, en dat is, plat gezegd wordt dat nog wel eens gedaan. Ik denk, de medewerker heeft op dit moment een probleem, ongeacht de oorzaak, hè, want daar kan heel nare dingen in zitten.
Ja.
Hij kan het werk niet leveren, en dat is een probleem, maar hij gooit soms zijn probleem over de
deur. Ja.
En die moet weer terug. Die moet teruggegooid worden.
Ja.
En dat moet je netjes doen, met respect doen. Dat is wel, maar de verantwoordelijkheid voor het leveren ligt nog steeds bij die
medewerker. Ja.
En de organisatie moet ook echt heel veel doen. Hè. Ze kunnen niet zeggen, joh, dat ligt alleen aan de medewerker. Dat is niet zo. Het is altijd een afstemming tussen wat vragen wij dat ingericht voor jou, zodat je het goed kunt doen.
Ja. Ja, de verantwoordelijkheid voor het leveren van werk, zeg jij, dat ligt bij de medewerker.
Ja, maar de omstandigheden waarin die dat werk kan leveren, ligt weer bij de organisatie.
Snap ik. Maar die medewerker die is ziek,
ja,
in ons voorbeeld,
ja,
en die zegt, ja, ik kan dus nu niet leveren.
Ja, ja, dat is vervelend.
Dat is heel vervelend.
Ja.
Maar als dat duidelijk is,
ja,
is dat geen probleem.
Geen enkel probleem en er wordt ook alles wordt het gewoon geaccepteerd. Ja.
Maar het gaat er altijd over wanneer het niet duidelijk is.
En wanneer bijvoorbeeld dat heel vaak gebeurt.
Ja, maar dan kom je in een discussie. Ik heb het voorbeeld. Er is een HR-manager die ooit bij me kwam en die zei, ik heb een coachingstraject voor een van onze medewerkers. Dat wil ik graag bij jou onderbrengen. Hij zegt dat hij burn-out is. Maar hij zegt, hij is niet burn-out hoor. Hij zegt, ik weet precies wat burn-out is. Mijn vrouw is burn-out. Die had dit en dit en dit en dit. Maar die medewerker die heeft dat helemaal niet. Dus die speelt het gewoon. Maar ja, ik ben verplicht om een coachingstraject te doen. Zo. Ja, en mijn vraag is dan, maar misschien helemaal onterecht, jij mag het zeggen, dat ik zeg maar, ben jij dan ook al arts?
En dit is precies waar het fout gaat en waarom in Nederland een hele duidelijke privacywetgeving is. Als leidinggevende, hè, als je toevallig arts bent, oké, dan nog, maar dan mag het alsnog niet. Maar er is eigenlijk in Nederland maar één partij die kan bepalen of jij nou een ziekte hebt waardoor je niet in staat. Maar eigenlijk heeft die leidinggevende de rol van de arts opgepakt. Nou, dat is hij niet.
Nee.
Daar gaat hij niet over en mag ook niet.
En dat is de bedrijfsarts?
Ja, een medicus kan een diagnose
een medicus,
stellen.
Ja.
Ja, maar ja, in relatie tot werk is het wel prettig, omdat hij ook een vervolgstap kun je ook aan
de
huisarts.
Maar als de huisarts zegt van god, er is wel dringende reden om, dan moeten we dat wel serieus nemen.
Je moet dat sowieso serieus nemen. Alleen de formele kant, de huisarts gaat niet.
Nee, dat doet de leidinggevende toch? De organisatie?
Ja, namens de leidinggevende namens de organisatie.
Ja. Maar daar zit dus een spagaat. Je kent, je moet ziekteverlof wel of niet toekennen.
Ja.
Terwijl je niet kunt vaststellen of die medewerker wel of niet ziek is.
Nee, en eigenlijk moet je daar niet zo ver laten komen. Want dan zit je eigenlijk al in een soort discussie. Of misschien wel van, ik vertrouw niet wat je zegt. Dat eigenlijk gaat hij daar al mis, naar mijn idee.
Ja.
En misschien moet je dat juist maar noemen. Ik weet eigenlijk niet precies of dit wel kan. En daar het goed. Maar over het algemeen, als er heel duidelijk is, er is echt medisch iets aan de hand, dan is er geen enkele discussie. Dan zegt elke leidinggever gewoon naar.
Ja.
Het wordt lastig op het moment dat mensen bijvoorbeeld 5-6 keer per jaar zich ziek melden. Met een
Nee.
En dan moet het gesprek daarover gaan.
Ja. Dat is
en
dus
blijkbaar, maar het kan ook, hè, waarom is frequent verzuim eigenlijk best wel een hele boeiende om als gesprek aan te pakken. Blijkbaar heeft iemand iets nodig wat hij nu niet krijgt, waardoor die regelmatig moet. Daar moet het gesprek over. En dat zou mooi zijn, dat iemand daar zelf ook over na gaat denken. Maar die kun je ook helpen in dat. En dit proberen we in de
Ja. Maar zit er dan vaak niet heel veel al voor? Kijk, iemand meldt zich ziek. En als leidinggevende heb ik dan meteen een bepaald wantrauma, of juist niet.
Ja.
Zo?
Ja.
Is de relatie met die medewerker dan niet doorslaggevend? Al voor überhaupt een melding is geweest?
Ja. Ja. En ik denk ook, waarom moeten mensen zich bij leidinggevende zien en niet gewoon bij een administratie? Omdat dat je mag verwachten dat leidinggevende, dat die weet van.
Ja. Ja.
En als die belt, de vijfde keer moet ik oppassen en dat weet ik.
Ja.
Maar als die ander belt en die meldt zich nooit ziek, dan moet ik ook oppassen. En dat is vreemd. Dat past niet in zijn gedrag, in zijn normale gedrag. Dus je moet altijd oppassen. Maar de interventies kunnen wel wat anders zijn. Een ander gesprek doet, nooit ziek meldt.
Ja.
En nu een keer ziek meldt.
Ja.
Oeh, serieus wat aan. Dus ja, er zit inderdaad een. Maar die vooringenomenheid dat de werkgever de medewerker kent, die is eigenlijk best wel prettig.
Maar het vraagt heel veel van de leider nogmaals.
Ja, absoluut.
Kijk, er zit ook een ander element in. Ik gebruik maar even twee voorbeeldjes. Ik denk dat het zo werkt. Ik zeg wel eens, als wij de training functioneringsgesprekken aanbieden bij een groot bedrijf voor alle leidinggevenden, het is vrijblijvend. Dat is mijn ervaring dat die leidinggevenden komen die het heel goed kunnen.
Ja.
En degene die het eigenlijk nodig heeft, die is er niet.
Ja. Ja.
Dat is denk ik ook met een vitaliteitsprogramma.
Zeker.
Je biedt het gratis aan, het is vrijblijvend. Wie gaat er naartoe? Degene die 3 keer in de week bij de sportschool staat.
En precies.
Is dat ook niet met verzuimtraining zo? Dat degene die die vragen wel stelt, die die medewerker goed kent, die een vertrouwensrelatie heeft met die medewerker op een goede manier, dat daar de minste problemen zijn. Maar juist bij die ander die dat niet in de koffer heeft.
Ja, dat is het.
Ja.
Daar zit hij.
Ja.
En die ander, die zoekt soms naar, ja, klinkt een beetje bot misschien, maar naar stokken, naar houvast. Om te kunnen gaan met gedrag wat hij eigenlijk niet accepteert of niet begrijpt.
Ja.
En dan komt hij heel snel, ja, maar de wet zegt, of de bedrijfsarts zegt, of de ander zegt.
Ja.
En nou, daarom stelt hij zichzelf min of meer, denk ik, als leidinggevende buitenspel.
Nou ja, jij en ik doen ook wel eens een verbetertraject voor de medewerker die niet functioneert. Nou, ik noem geen getallen of percentages, maar ik heb wel eens de indruk dat sommige verbetertrajecten ontstaan zijn door slecht leiderschap.
Ja.
Die waren bij een goed leider, was dat niet gebeurd.
Ja.
Herken je dat?
Ja.
Niet altijd, maar soms.
Ja, dat denk ik. Dat zou kunnen. Ja. Kijk, de andere kant kan je ook zeggen van, ben jij dan als medewerker, als je dat niet krijgt van die leidinggevende, die jou dat niet geeft, terwijl je dat mag. Maar er zit ook vaak een hiërarchische relatie nog.
Ja, ook.
En die maakt, denk ik, wel eens lastig om goed voor jezelf op te komen.
Ja, ja. Maar goed, we spraken elkaar even voor we dit gingen opnemen. En toen zei je, kijk, het raakvlak tussen jou en de Steven, dat zit in autonomie.
Ja, in de basis is dat een stuk verbinding.
Dat is bij functioneren zo, bij goed functioneren en slechter. Dat is denk ik ook zo bij verzuim of geen verzuim. Hoe ga je met situaties om?
Ja.
Ja. Gooi je jouw probleem bij de leiding over de schutting? Of gooit de leiding zijn probleem bij jou over de schutting? Ja. Dat kan natuurlijk
ook.
Ja. Maar nu een andere insteek. Kun je ook ziek worden van je werk?
Ja, dat kan zeker wel. Maar ik wil heel graag de anderen tegenoverstellen. Je kunt ook heel gezond worden van je werk.
Ja?
Ja. En eigenlijk gaat het over een balans. Dat gaat over de balans. Dus wat wordt van jou gevraagd? En wat heb jij nodig om dat te kunnen? In werk zitten eisen. Taakeisen. Een bepaalde kwaliteit worden. Hoeveelheid wordt klaar. Klip en klaar. Dat kost energie. Maar je hebt vervolgens hulp nodig. Hulpbronnen. Goed uitgevoerd in samenwerking. Dus de eis aan de ene kant. Wat wordt van mij gevraagd? Op het moment dat ik heel veel hulpbronnen beschikbaar heb. Dan kan ik dat makkelijk. Er wordt wel heel vaak gezegd, ja, werkdruk is de grootste voor stress. En nou is er best wel heel veel werkdruk. Maar heel veel werkdruk, maar wel de beschikbaarheid hebben over heel veel hulpbronnen, maakt werk uitdagend, maakt het boeiend, spannend. Ja, ik weet niet hoe jij vroeger de tentamens deed, maar vlak voor tentamen knalhard werken, hoge stress, haalde het en klaar.
Ja.
Sommige anderen die waren heel lang van tevoren al bezig, geen enkele stress. Het is een beetje hoe je je hulpbron inzet. En het zoeken naar hulpbronnen, dat vind ik altijd een hele spannende. En die vind ik ook altijd leuk. Die doen we altijd een apart onderdeel in de training ziekteverzuim. Kijk aan de ene kant, wat eist dit werk? En zitten hier risico's in dit schadelijke? Mensen geven maar te gekke uit van werkdruk. Maar aan de andere kant, hoe zit het eigenlijk met hulpbronnen? Superboeiend.
En wat denk je dan aan?
Nou, hulpbronnen in een team bijvoorbeeld. Is echt boeiend. Hè? Vaak moet je samenwerken. En die samenwerking die gaat echt goed als je je een beetje op je plek voelt in het team. Op het moment dat als jij iets hebt en je hebt het bijvoorbeeld heel druk, maar je kan bij een collega vragen om een beetje hulp. En die komt je ook nog eens helpen ook. Ja, dat is heel prettig. Dat is een soort steun of iets. Maar je kan even bij de buurman vragen. En die helpt je ook. Als die buurman zegt, joh, wat is jouw probleem? Zo, ik zoek lekker zelf uit. Teamsamenwerking, al geen hulpbron aanwezig. Maar anders, sociale steun. Of je loopt ergens tegenaan. Een klant heeft jou uitgescholden. Korte rondjes.
Ja.
Je zit daarmee, maar je kan even uithuilen bij de buurvrouw. Nou, dat is in teamsamenwerking belangrijk. De inrichting in het werk, de hulpbronnen in werk, die verschillen misschien ook wel weer per persoon. Maar het is wel heel prettig dat duidelijk is. Want het is ook heel prettig als je nu en dan feedback krijgt. Het is ook heel prettig als je een beetje vrijheid hebt om invulling.
Nu zei jij, werkdruk, dat is best een oorzaak.
Ja, wordt vaak als oorzaak genoemd.
Ja, wordt vaak genoemd. Ja, asbest is ook een oorzaak misschien om ziek van je werk te kunnen worden.
Nou, die moet je dus voorkomen. Dat zijn dus de dingen die gewoon weg moeten.
Ja.
Te veel tillen, al die gekke dingen.
Maar, tegenwoordig zeg ik wel eens, werkdruk gebrek aan werkdruk, mijn zin ziens tegenwoordig ook wel eens een oorzaak.
Zeker.
Vrijblijvendheid, open eindjes.
Ja.
Er wordt
ja.
niks van je verwacht, je weet niet wat je moet doen.
Die bedoel ik met duidelijkheid.
Ja.
Het werk. Ja. Ja. De hulpbronnen zijn weg. Het is vaag. Er zijn geen kaders, er zijn geen grenzen.
Nee.
Nou, dan gaan mensen zeggen.
Ja.
De term van te veel werkdruk en stress en de gevolgen daarvan worden wel eens burn-out genoemd. Hè?
Ja.
Die term is wel bekend. Maar die andere kant, dat heet bore-out. Dat is
ja.
de verveling.
Ja. Dus, verveling.
Mensen worden ook niet meer uitgedaagd, ja. ook, horen ook niet te doen.
Nee. Nee.
En eigenlijk is het misschien wel net zo erg als een burn-out.
Ja.
Je kunt er ook doodziek van worden.
Ja, je wordt er ziek van.
Ja.
Ja.
En vervolgens, die vind ik altijd wel heel spannend. Wat gaan mensen nou doen als er niet zoveel van hun gevraagd wordt? Nou, dan gaan ze zelf wel invulling bedenken van,
ja.
of van het werk.
Ja.
En daarna krijgen ze op de kop dat ze iets doen wat niet van hun gevraagd is.
Ja.
Nou, dan heb je hem wel mooi te pakken hoor.
Ja. Nou ja, mijn kinderen, twee van mijn kinderen, die lopen de marathon van Rotterdam, 42 kilometer. Die daag ik niet uit als ik zeg, je mag hier de Hoofdstraat wel op en neer.
Nee.
Nee. Moeten
we daarvoor omkleden ook?
Ja. Dat geldt toch mentaal
ja.
ook?
Ja, ja zeker. Ja.
Ja.
Ja, en sommige mensen die moet je. Ik denk dat dat wel een van de belangrijkste wordt waar ook wel eens wat wordt gemist. Is echt wat heb jij individueel nodig? En de een moet inderdaad heel veel uitdaging hebben, die daar heel graag mee omgaat. Maar geef mij maar de moeilijkste opdracht die je hebt. Fantastisch.
Ja. Ja.
Moet je bij een ander niet doen?
Nee.
Die moet je misschien zeggen, joh, maar jij moet misschien eerst dat doen, dan dat. Of fijn dat je het individueel zo verschillend.
Ja. Ik denk ook dat je soorten uitdaging zou kunnen benoemen.
Zeker, ja.
Intellectuele uitdaging,
ja.
inderdaad de puzzelaar, de
ja.
knobbelt graag uit. Een ander die wordt uitgedaagd als je die een commerciële target van 2
ja.
miljoen geeft.
Ja.
En die gaat er helemaal voor.
Ja, ja sommige anderen helemaal niet geven.
Helemaal niet?
Nee.
Nee.
Die raken gelijk in de burn-out al, ja. daarvoor.
Ja, die ja. voelen dat als druk.
Ja. Dus dat individuele verhaal. Ja, wat past bij jou, dat is ook altijd wel wat leuker. Dat is wel iets wat we nou, binnen de Steven denk ik allemaal hebben. Je moet wel zorgen dat die match graag wil halen in zijn werk.
Ja.
Als die match misgaat, behoefte van de organisatie en de behoefte van medewerker gaat uit elkaar lopen.
Ja, maar dat is altijd zo.
Ja, ja.
Ik zeg altijd, als behoefte uiteenlopen, dan loopt de arbeidsrelatie of zelfs de partnerrelatie, krijgt spanning.
Krijgt spanning, ja.
Houdt een keer op.
Ja.
Ja, dat kan.
Ja, dat kan, maar je kunt ook die spanning misschien. Als je die spanning herkent en denkt van, oh, maar nu voel ik iets. En dan kom je denk ik op het kopje van, en wie moet er nou wat doen?
Ja, maar dat is een verschil. Ik had een coachingstraject met een mevrouw, die is 62 jaar. Die zegt, ik wil niet in de organisatie hier rondlopen. Op de manier zo van, nou, ik moet nog 5 jaar.
Nee.
En die jonge generatie, daar snap ik niks van. Verkeerd en ze willen niks. Zo wil ik niet werken.
Nee.
Maar die pakt dus de verantwoordelijkheid om daar zelf iets mee te doen. Die legt het niet buiten zichzelf.
Ik denk dat hij zo moet.
Ja.
Maar de andere kant is er ook wel. Er worden dingen gesignaleerd van, dat passen niet goed. Maar dat ligt niet aan mij. Die is een kant op gegaan. Denk toch dat daar ook de verantwoordelijkheid voor moet mee passen. Misschien te gemakkelijk, hè? Maar dat snap ik wel.
Ja, dat is ook eng.
Ja.
Want dan kom ik weer op de schoorsteen.
Ja, die moet branden. Ja,
die moet branden.
Ik.
En ik werk hier
dat al. Is trouwens ook een hele boeiende.
Ja,
dat is volgens mij het wel. Er zit ergens iets, waar heb je.
Ja, ja.
Maar als je dat werk opgeeft, krijg je nooit dat salaris meer.
Nee.
Nou, misschien blijf je dan wel. Terwijl je dan zit met werk wat je niet zo leuk vindt.
Ik maak mee dat mensen aan gouden kettingen zitten.
Ja.
Van salaris, arbeidsvoorwaarden. Dus ja. die gaan daarom nooit weg.
Ja.
Zo. Een ander voorbeeld is iemand die krijgt outplacement aangeboden.
Oh ja.
Zo. Maar die krijgt nog 2 jaar lang salarisdoorbetaling.
Nou,
wanneer komt die in actie?
Nooit.
In het laatste kwartaal van die 2 jaar?
Ja. ja.
Eerder niet?
Nee, tuurlijk niet.
Nee. Nee.
Och jee, ja, het zult erin gebeuren. Hè?
Dat gebeurt, hè?
Ja.
Onder het mom, we zijn zeer sociaal.
Nou, die vind ik wel spannend, want ik heb ook wel dingen meegemaakt dat mensen leren op een plek. En dan gaan we een plek voor jou creëren in deze organisatie waar je wel mee kunt.
Daar heb ik een nieuw woord voor bedacht.
Oh.
Dat heet rondplacement.
Ja.
Ja, en aan het eind heb je de hele organisatie gehad.
Ja.
Ja.
Ja, dat is niet goed. Soms op het moment dat de match er niet meer is, maar werkelijk valt, misschien wel kunnen besluiten van, nou, dat is.
Nee, tot die nieuwe manager komt en die zegt, ik stop ermee.
Ja.
En dat is de boosdoener.
Ja, die krijgt hem op zijn kop.
Ja.
Ja.
Ja. Die heeft een onaangename klus.
Terwijl eigenlijk het volg op langere termijn misschien heel erg goed is.
Ja.
Alleen die boodschap is een beetje.
Ja. ja. Maar vroeger, zo kijk ik ernaar hoor. Ik bedoel, mijn vader werkte bij Thomas en Blijver.
Oh, ja. Zo. Ja.
Nou, als je bij Philips werkte, of bij Kappa, of weet ik het, bij de Rabobank. Nou, als je overleed op je 90ste, dan zette het bedrijf nog een advertentie in de krant.
Ja, dat was Lifetime, hè?
Ja. Ja. Je kreeg een kerstpakket tot je er niet meer was.
Ja.
Zo. Dus die zorg die was ook heel erg voor die medewerker.
Klopt.
En nu doen we ook veel meer een beroep op de autonomie van de medewerker. Denk ik.
Ja.
Het is wel iets veranderd.
Ja, zeker veranderd. Ja, ja.
Ja. Ja. Ja. Dus ja.
Ja, de wens om mensen bij je te houden, of die was misschien voor mensen zorgen eigenlijk.
Lange dienstverbanden waren ook.
Ja.
Heel normaal.
Ja, zeker.
Nou, en ik denk dat de huidige generatie daar minder mee heeft.
Sterker nog, die zijn misschien flexibeler. En die kunnen ook.
Ja,
Dat is overigens ook wel een boeiende vraag die ik wel eens van leidinggevenden krijg in de verzuimtraining. Dat ze denken, ja, die jeugd die meldt zich op. Ja. Klopt dat wel?
Ja.
Zijn die dan?
Ja.
Noemen ze?
Hebben overal een naam voor.
Ja. 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 Ja, grappig. Want dat vinden de jeugd onderling van elkaar natuurlijk niet, maar de ouderen vinden het
juist. Nou, het jammere daaraan is dat het een hij en een zij wordt.
Ja. Daar zit hij dan.
Een hully en een sully.
Ja, de jeugd van tegenwoordig. No.
Ja, ja. Ja.
Ja. Ja, terwijl het eigenlijk...
Nou ja, ook daar moet je mee omgaan. Dus je kunt er wat van vinden. Je kunt normatief zijn.
Ja.
En zeggen, nou ja, onze normen zijn anders. Maar daar ga je het niet mee redden, denk ik. Maar ik ken ook een leidinggevende die zei, ik ben daarmee gestopt. Ik heb mijn oordelen daarover losgelaten. Ik ga met ze in gesprek. En inderdaad, precies wat je zegt, de behoeften liggen anders.
Ja.
Maar als je daarop gaat afstemmen, dan kun je daar heel goed mee door één deur gemiddeld genomen.
Dat is knap van die leidinggevende.
Ja, denk ik ook.
Ja.
Maar daar moet je wel naartoe.
Ja.
Ja.
Ja, zeker.
Ja.
Dus eigenlijk je eigen overtuiging, je eigen conditioneringen,
mag je
soms in ieder geval in vraag stellen.
Ja. Ja. Maar dat geldt met alles, denk ik. Kijk, je kunt het niet in beton gieten.
Nee, dat vind ik ook altijd moeilijk.
Ja.
Ja, afspraak is goed.
Ja.
Nou, sommigen wel.
En waarden schuiven ook op.
Kunnen ook veranderen.
Normen.
Ja, ontwikkelen.
Ja. En als je het in beton schuift.
Ja.
Dan heb je kans op verstarring en verharding.
Ja, of verstarring.
Ja.
Ja, dat gaat echt hard.
Ja. Mooi. Peter, we sluiten de podcast af. De organisatie die krijgt dat verzuim wat ze verdient.
Ja. En vinden van de mogelijkheden om daar... zeg maar een lagere score aan dat verzuim te geven, dan dat het iets is wat je overkomt. De lijn die we hebben.
Dankjewel.